Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 8. Hertog Hendriks, gemalin, had haar belofte om Sophie Dorothea eens een bezoek aan Penzelin te laten brengen niet vergeten. En bracht die in vervulling, toen in de zomer van het jaar 1518 de rozen bloeiden. Weliswaar kon de hoge vrouw, zoals zij gewild had, haar beschermelingen niet zelf naar Penzelin brengen, daar in het einde van juni het vorstelijk gezin met een dochtertje vermeerderd werd. Maar de kleine Magnus en de beide vorstelijke jonkvrouwen zouden Sophie Dorothea begeleiden en eerst voor de doop van de jonggeborene weer terugkomen. De hertogin was blij de kleine onrustige gasten in deze dagen eens te missen, want ze waren bijna dag nog nacht van de wieg af te slaan. Ja, het was een wonder dat de kleine prinses nog niet bezweken was onder al de kusjes die haar zusjes haar gegeven hadden. Zo gingen ze dan, na een teder afscheid genomen en zich op de drempel nog eens te hebben omgewend. Zij wuifden hun moeder kushandjes toe en beloofden met de doop weer terug te zullen zijn en een wagen met rozen mee te brengen. Sophie Dorothea had gezegd dat er in Penzelin zoveel groeiden. In Penzelin heerste grote vreugde toen de kleine gasten aankwamen. Alles had men versierd met groen en van de torenspits wapperde de hertogelijke vlag. Op de trappen van het huis stonden de ridder en zijn vrouw, Joachim en Sabine en de kleine Elisabeth, die er in haar wit zijden jurk en met haar rozenkrans in de zwarte haren allerliefst uitzag. Ze komen, riep ze jubelend en klapte in haar handen van plezier. O vader, wat vreemd, hertog Magnus heeft geen kroon op zijn hoofd. Heeft hij die thuis gelaten of onderweg verloren? Het kleine levendige schepseltje kreeg ditmaal geen antwoord, want reeds hielden de roussissanten die de vorstelijke kinderen droegen stil voor de trappen van het huis van ridder Berend. En ridder Berend liep naar beneden om de stijgbeugel van prinses Sophie vast te houden. Zijn dochter bleef zitten tot hij haar uit het zadel tilde en toen viel ze juichend om zijn hals. Het was een allerhartelijkste begroeting, waardoor de hertogelijke kinderen weldra geheel thuis waren onder het gastvrije dak van Maltzaan. Elisabeth en Dorothea zagen elkaar met verwonderde blikken aan. Geen van beiden had vroeger geweten dat de ander zo mooi was. Als jullie beiden nu weet hoe jullie eruit zien, geef elkaar dan een zoen, zei Berend, en ga daarna in huis. En de beide kleine schoonheden kusten elkaar lachend. Ik was geheel vergeten hoe Elisabeth eruit zag, zei Sophie Dorothea, en daarom moest ik haar eerst eens goed aankijken. Voor Scholastica bestond er niets genoeglijkers dan een vrolijke schaar kinderen aan haar tafel te zien en haar met haar liefde te omringen en met de vindingrijkheid van haar geest de opgewekte stemming steeds te bewaren. De kleine vorstelijke gasten deden dan ook weldra alsof ze thuis waren en genoten van het buitenleven met volle teugen. Hertog Hendrik en zijn gemalin hadden hun kinderen eens van hun volle vrijheid willen laten genieten en hun daarom, behalve het nodige reisgeleide, geen ander toezicht meegegeven. Ze kenden Scholastica als een modelmoeder en zo wisten ze hun kinderen in goede handen in Penzelin. En dat was de hoofdzaak. Ze gunden het hun kinderen van ganser harte dat ze eens van de etiketten van de hofkringen ontslagen waren. S'morgens dwaalden ze door het woud en bouwden daar hun roverhollen en kastelen in holle bomen of speelden verstoppertje onder de grote varens. Elisabeth gaf altijd de toon aan. Het was een genot voor haar eens met andere kinderen te kunnen spelen. Maar het was toch jammer dat George er nu niet bij was. Hij had hen zo heerlijk kunnen helpen bij hun spelletjes. 'S middags maakten zij een wandelrit of gingen vissen in de beek. Wat dan aan het eind van de middag besloten werd door met blote voeten door het kristalheldere water te lopen. Dat was heerlijk. De toekomstige bisschop van Zwerin plat plaste trots met zijn stok in de golfjes. De prinsessen hadden hun jurkjes tot hun knieën opgetrokken en Elisabeth en Sophie Dorothea volgden zielsvergenoegd het vorstelijk voorbeeld. 5 paar kleine schoenen stonden aan de oever te wachten tot het spel afgelopen was, om hun eigenaar Nares weer naar huis te brengen. Dit genoegen herhaalde zich minstens 2 daags en Elisabeth beweerde dat een zaterdagavond in dit jaargetijde eigenlijk geheel overbodig was. Eigenlijk is het helemaal verkeerd dat je altijd onze aanvoerder bent, Magnus, zei Sophie op een goede dag, toen het waterballet weer beginnen zou. Ik ben toch de oudste en vandaag wil ik nu eens koning zijn. Maar een meisje, was het gewone antwoord. Prinses Sophie werd rood tot aan haar haarwortels. Die minachting, het was werkelijk om uit je vel te springen. Maar zo waren alle jongens nu eenmaal, geen enkele uitgezonderd. Ze beet zich op de lippen en zweeg. Na enige tijd wendde ze zich weer tot hem en zei genadig: ik zal je wat zeggen. En als je het doet, dan kun je voor mijn part koning zijn. Heb je die koek nog, die ridder Joachim onlangs in Penzling voor je gekocht heeft? Die koek met dat rode suikergoed en waarop staat: ik bemin u. Ik heb er slechts 1 hap uitgenomen. Wat wil je daarmee? Vroeg de kleine bisschop. Ik wilde je vragen of je mij die verkopen wilde, voor mijn eerstgeboorterecht. Jacob en Esau hebben het ook gedaan, heeft moeder ons verteld. Mij kan het eigenlijk niet veel schelen, Magnus. Alleen maar voor het koning zijn. Maar voor jou is het heel iets anders, dat jij de bisschop van Zwerin bent. Eerst aarzelde de kleine bisschop nog. Maar het eerstgeboorterecht scheen hem toch iets heel aanlokkelijks toe. Hoewel hij zelf nog niet goed begreep wat het te betekenen had. Vandaar dat hij de koop sloot. Sophie is toch dom, zei hij tot zijn jongere zuster Ursula. Ze heeft mij haar eerstgeboorterecht verkocht voor die koek. Natuurlijk heb ik het dadelijk toegebeten. Het is in ieder geval een domme streek. Zijn eerstgeboorterecht voor een koek weg te geven, besloot hij wijs. Ik ben ook maar een meisje en hoor het niet graag dat je altijd tegen ons zegt dat we zo dom zijn. O, maar jou bedoel ik er niet mee en ook niet Sophie Dorothea en Elisabeth, zei hij, zijn arm om zijn zuster slaande. Boven in de kamer zat prinses Sophie echter heerlijk te smullen van de koek. Eerst at ze de omtrek op, zodat het ik bemin u bleef staan. Het zag er heerlijk zoet uit. Aan wie de bakker wel gedacht had toen hij dat, ik bemin u, van suiker maakte, had ze graag willen weten. De weken op de burcht Penzling doorgebracht schenen voorbij te vliegen. De schone dagen van vrijheid en buitenleven gingen helaas te spoedig voorbij. Het doopfeest was aanstaande. Ridder Berend en zijn gemalin waren genodigd en ook de kleine Elisabeth mocht meekomen. Zo zou het afscheid van het geliefde Penzlin voor de kinderen niet moeilijk vallen. Het heengaan van Sophie Dorothea bijzonder zwaar. Want de avond voor hun vertrek was de oude Andreas gestorven. Zij en Elisabeth waren nog kort voor zijn verscheiden bij hem geweest. En het kleine meisje kon maar niet begrijpen dat ze de oude man op aarde niet weer terug zou zien. Bij het aanbreken van de dag reden ze me af. Toen ze voorbij het portiershuis reden, zei ze tot Elisabeth: nu is Andreas in de hemel. Ja, antwoordde het kind, hij heeft de Heer Jezus daarom gebeden. En dan komt men er altijd dadelijk in. Sophie Dorothea keek haar vragend aan. Ze begreep de volle betekenis van deze woorden niet, maar wel dat ze een bijzondere betekenis hadden. Hertog Magnus reed naast hen. Daarom kon zij Elisabeth niet verder hierover vragen. En derhalve zweeg zij. Weldra zou ze weer met haar alleen zijn. En dan zou zij haar schade wel inhalen. De hertogin had ook Elisabeth voor een tijd aan het hof te logeren gevraagd. Haar blijdschap daarover kende geen grenzen. Met kerstfeest zou Sophie Dorothea weer terugkomen om enige weken in Penzelen door te brengen. En de volgende zomer zouden de vorstelijke kinderen hun bezoek weer komen herhalen. Met pak en zak kom ik weer terug, had de bisschop van Zweren verklaard. Helder en vrolijk gluurden de warme stralen van het maartzonnetje in het kleine behagelijke vertrek van een oud huis, dat tegenover het Franciscaner klooster te Zweren lag. De laatste sneeuw lag op de spitse gevels en op de takken van de oude notenboom, die met zijn kale twijgen tegen het venster tikte, als wilde hij het verkondigen dat het nu gedaan was met de winterstormen. Luisterden zij die daar binnen zaten, dan helemaal niet. De majeste placht zich anders steeds te verheugen in de jonge viooltjes en wat de lente nog meer brengt. En het meisje dat muisstil tegenover de ernstige man zat, de uitgelatenste wildzang in het gewone leven, de notenboom had het dikwijls gezien, hoe zij de trappen opgestormd was, twee, soms al drie treden tegelijk nemend, ondanks dat ze de jongvrouwelijke leeftijd al dicht genaderd was. Wie haar op dit ogenblik zag, moest de 14-jarige schone beslist voor ouder aangezien hebben. Zo ernstig en gerijpt zag ze er al uit. Geen enkel woord van de lippen van haar meester ontging haar. Ze luisterde niet alleen enkel met haar oren, maar zijn woorden drongen door tot in het diepst van haar ziel en vielen daar op een vruchtbare bodem. De leraar sloeg het boek toe en bad het onze vader. Daarna zei hij opstaande aan het meisje de hand gevend: kom je morgen weer terug, Elisabeth? Mag ik? Was het bescheiden antwoord. Jazeker, mijn kind, antwoordde hij hartelijk. Het is mij een grote vreugde dat we elkaar gevonden hebben, of liever dat God ons tot elkaar gebracht heeft, zodat ik eindelijk in staat ben gesteld je dit dierbare testament van je zalige moeder bekend te maken en je het heil te verkondigen. Kom morgen vooral terug en verder zo dikwijls als je maar kunt, vervolgde hij, terwijl zijn hand op haar schouder rustte. De tijd is kort. Hoe lang blijf je nog? 3 weken. Goed, kom dan iedere dag, als het je mogelijk is je van het slot te verwijderen. Haar grote, donkere ogen zagen hem dankbaar aan. Het volgend ogenblik boog hij zich over zijn hand en drukte haar lippen daarop. Heb 1000 maal dank, zei zij. Door u ben ik te weten gekomen dat ik een heiland nodig heb. Hij keek haar ernstig aan. Geloof je dat, Ilzabé? Ja, zei zij, en keek hem met haar eerlijke, oprechte ogen aan. Het was dezelfde blik der stervende ogen die hem eens in de kerken in Penzlin aangekeken hadden. Want ze had de ogen van haar moeder. Diep bewogen hield hij de kinderhand in de zijne. Het was hem te moede, al stond er een engel voor hem, die hem de groetenis van de martelares overbracht. Ik kan dit niet verdragen, dat mijn kind niet het heil ontvangen zal dat ik ontvangen heb. Het moet het weten, dat het een levende heiland nodig heeft, die haar ten eeuwigen leven verlost. Anders is het leven geen leven. Wel 100 maal waren deze woorden in zijn ziel opgekomen, en dagelijks had hij tot God gebeden dat hij hem de weg wijzen mocht. Reeds had hij willen wanhopen en vertwijfelen, omdat er zich geen gelegenheid voordeed om met de kleine Ilzabé in aanraking te komen. En nu had God, tot beschaming van zijn klein geloof, haar als een geschenk in zijn schoot gelegd en het meisje zelf in zijn huis gebracht. Sabine Maltzan was met een dochter van een Hessische edelman bevriend en had Ilzabé, die dikwijls in Zwerin logeerde, gevraagd haar vroegere speelmakkertje, dat intussen met een magister verloofd was, haar groeten over te brengen. En zo was Ilzabé in het huis van broeder Laurentius gekomen. Want hij was de eerzame magister Telinius en geen ander. Spoedig had hij de weg tot haar zoekend en verlangend hart, dat zo graag de heiland zelf bezitten en liefhebben wilde, gevonden. En ze ontving als een heilig kleinood, als een juweel, het testament van de martelares. Dag na dag kwam ze naar hem toe. En de geestelijke had geen leergieriger en nauwgezetter leerling kunnen krijgen. Met een hart verlangend om hem te ontvangen, was ze naar de magister gekomen en rustte niet, voor ze voorzelf tot volkomen klaarheid zou komen. Ze kende haar zonden, die ze te bestrijden had. Nauwkeurig, haar heftigheid en haar kloppend en haar koppigheid had zij door het licht dat van Gods woord afstraalde als zonden en niet langer als zwakheden leren beschouwen. Ilzabé had in Laurentius een leermeester gevonden die zelf door diepe wateren gegaan was, voor hij de rots bereikt had waar het kruis op stond. Diepe wateren waren een natuurlijk mens niet door kon gaan, want zonder de hand van de goddelijke helper zouden ze over zijn hoofd gegaan zijn en hem in de diepte gesleurd hebben. Laurentius Tilenus had het persoonlijk ondervonden dat men niet door de smarten van het berouw en de boete van het geloof komt, dat een mensenziel dan slechts verheugd in haar Heer zijn kan als ze eerst onder de last van de zonden, onder het kruis, vernietigd worden. Hij had het aan zijn hart ondervonden dat niet enkel misdaad en bloedschuld of het verraad van Judas de mens onder het oordeel Gods brengt, maar dat de kleinste overtreding, zelfs van de wet der 10 geboden, de mens in de eeuwige verdoemenis doet wegzinken. Tilenus was een zeldzaam, begaafd man, een sieraad voor een leerstoel aan de universiteit, een op de voorgrond tredende kracht om het predikambt te vervullen, een verkondiger van de reine leer, die Luther graag als een bode uitgezonden had, een man met energie en een onverschrokken beleider, maar bovenal een blijmoedig en tevens een ootmoedig kind van God, die niet op zijn eigen kracht of wijsheid betrouwde, doch die de ogen naar de bergen ophief. Ilzabé was dan in beste handen en ze keek met innige dankbaarheid naar haar trouwe leraar op. die als zorgzame hovenier in haar jonge ziel overplankte hetgeen zijn eigendom geworden was. Het jaar dat Mecklenburg de hervorming brengen zou, was aangebroken en hertog Hendrik, hoewel zelf nog Rooms, betoonde zich een beschermheer van de aanhangers van de nieuwe leer. In Rostock was reeds in 1516 de reine leer gepredikt. In het overige deel van Mecklenburg had ze echter eerst later ingang gevonden en Zwerin zelfs opende eerst als een der laatste steden voor het ware geloof de poten. Maar in het jaar 1523 was het toch geen zeldzaamheid meer als iemand zich een aanhanger van de leer van Luther openlijk uitgaf. En de verschijning van de hoge beschermer der hervorming deed haar vijanden van geweld afzien. Reeds sedert jaren bekleedde Laurentius Tilenus het ambt van magister te Zwerin. Toen hij in der tijd uit Penzlin vluchtte, begaf hij zich naar het Augustijner Premonstratenklooster te Broda, dat de vluchteling vriendelijk opnam. De Augustiner orden waren namelijk bekend als een der orden die het eerst de nieuwe leer genegen waren. En zo wees zij de monnik, die het niet meer zijn geweten overeen kon brengen, aan de kettervervolging deel te nemen niet af, maar schonk hem een monnikspij. Zo werd hij beschermd tegen de vervolgingen van Frescaner en Dominicaner monniken. Meerdere jaren bleef hij in het klooster, tot de reformatie luider aan de huizen en de harten klopte. Toen verbrak ook hij de kluisters en beleed openlijk een der aanhangers van Luther te zijn. Korte tijd daarna huwde hij met een dochter van een Hessisch edelman en trok met zijn jonge vrouw naar Zwering, waar hij tot magister werd aangesteld. Hij was nog altijd de hoge en voorname verschijning die eens in de bruine Franciscanerpij het sacrament in de kerker aan Ilzabe gebracht had. Hij was slechts wat sterker, wat meer man geworden. De laatste sporen van de nog niet geheel verdwenen tonsuur verrieden nog de voormalige monnik, reeds vertoonde zich hier en daar het zwarte haar een zilveren draad. Het leven vol ongemak en harde strijd was niet zonder zijn sporen achter te laten aan hem voorbijgegaan. De fijne trekken waren een weinig scherper geworden, maar het verstandig oog en het edele profiel waren hetzelfde gebleven. De levendige, zonnige glans was niet uitgedoofd. Zijn jonge leerlingen waren zojuist vertrokken. Hij stond aan het venster en keek in gedachten verzonken het jonge meisje na. Langzaam werd de deur van zijn kamer geopend en een jonge vrouw met een donkerlokkige jongen op haar arm trad binnen. Zullen we gaan eten, Laurentius? Het middageten is klaar, vroeg zij. Ja, lieve vrouw, ik kom dadelijk, luidde het antwoord, terwijl hij met een glans van geluk in zijn ogen naar zijn vrouw en kind keek, wiens voetjes hij onderzoekend in zijn hand hield. De jongen scheen het levendige temperament van zijn vader geërfd te hebben en danste van plezier op de arm van zijn moeder. Wil jij mee eten, kleine dikkerd? Vroeg Laurentius. En de dikkerd gaf zijn gewone antwoord en lachend: ach u! Nee, we zullen gaan slapen, antwoordde de jonge vrouw. Niet waar, mijn lieveling? We hebben daar juist zoveel gedronken dat wij nu op onze lauweren kunnen gaan rusten. Ze hield haar man de kleine voor om hem te kussen en hij drukte zacht een kus op de donkere lokken van het kind. Daarop legde Marie het kind in de wieg en beiden gingen de kamer uit. Een eenvoudig maal wachtte hen. Laurentius sprak het gebed uit en ze gingen weer zitten. Wil je wel geloven, Marie, zei hij tegen zijn echtgenote, dat ik met zeer veel genoegen aan Ilsabé onderricht gegeven heb? Het meisje is bijzonder begaafd en bezit bovendien een hart dat dorst naar het heil. Ze knikte hem vriendelijk toe. Het verheugt mij, Laurentius. Ik had er al hoop op. Van het kind, van haar moeder, had ik ook niet anders kunnen hopen. Maar mijn stoutste verwachtingen zijn overtroffen. Ben je niet bang voor haar? Als ze naar Penzlin, naar haar Roomse tehuis terugkeert, vroeg Marie. Nee, antwoordde hij. Een karakter als Ilsabé leidt niet zo licht schipbreuk. Ik heb nog nooit bij een wezen dat zo bovenmate mooi is begiftigd, is met zulke schitterende gaven, zulke deemoed gevonden. In veel dingen is ze haar leeftijd ver vooruit. Ze zet bijvoorbeeld een zelfkennis en een schuldgevoel, zoals men het menigmaal bij iemand die reeds oud en grijs geworden is, met een lantaarn moet zoeken. En het kan nog niet eens vinden. Maar bovendien is ze zo verstandig dat menig student haar om een scherp verstand benijden kan. Ze zal in moeilijke omstandigheden komen, zeker, daar heb je gelijk in. Maar ze kan de klippen weten te omzeilen. Zij behoudt wat ze heeft en de zulken helpt de Heere, opdat niemand hun kroon ontrooft. Het was een koude, regenachtige dag toen Ilsabé langzaam het huis van Tilenus de Magister verliet. Het was het laatste uur geweest en met een bezwaard gemoed had ze afscheid genomen. Met moeite, haar tranen bedwingend, liep ze over het slotplein. Hoewel dikwijls had zij met een vrolijk hart deze weg afgelegd. Nu was die schone tijd voorbij. En wie wist wanneer zij weer in Zweren komen zou? Een vermoeden maakte zich van haar meester, dat het voor eerst wel niet weer zou zijn. Driemaal was ze nu reeds hier geweest, sedert hertog Hendriks kinderen de eerste maal Penzlin bezocht hadden, en driemaal waren de jonge gasten weer de gast geweest onder ridder Berens dak. Bij Ilsabé's laatste bezoek aan Zweren had zij de magister Tilenus leren kennen. En in stilte dacht zij, was het maar eerder geweest. Maar ze wist reeds dat Gods wegen de beste zijn. En gelukkig met haar schat, die zij gevonden had, bewaarde zij die in haar hart. Zo ging zij goedsmoeds terug naar Penzlin. Ze wilde nog niet openlijk optreden. Zelfs Tilenus had haar gewaarschuwd deze stap niet onverijld te doen. Ze moest ten minste nog een jaar wachten, was zijn mening. En als ze dan nog even zo dacht als nu, dan mocht zij zich openlijk als een aanhangster van de nieuwe leer bekendmaken. Ilsabé liep door de slotstuin, langs het water om te zien of er nog een paar viooltjes waren blijven staan, die zij voor de hertogin wilde plukken. Na enig zoeken vond zij een paar tussen het gras en plukte die. Langzaam lopend en de bloemen rangschikkend begaf ze zich naar het kasteel van Hendrik de Vredevorst. Toen het ruikertje klaar was en ze opkeek, stond er een slanke jongeling voor haar in een blauw en geel hofkostuum. Hij boog zich eerbiedig. Ze wilde hem groetend voorbijgaan, toen hij haar plotseling herkende. Ilsabé, jij hier? Riep hij opgewonden van vreugde. George, jubelde ze en vloog hem tegemoet. Waar kom je vandaan? Uit Rostock, antwoordde hij, de jongvrouwelijke gestalte omvattend. Ilsabé, wat ben je mooi en groot geworden. Hij drukte een kus op haar blozende wangen. Vreugdetranen liepen over haar wangen. George, lieve George, fluisterde zij en poogde zich uit zijn omarming los te maken. Hij hield haar echter stevig vast en zei, nee, zo gauw laat ik je niet weer los. Ik wil je in je zwarte ogen zien. Eerst wil ik weten of die nog zo helder zijn als toen ik je door het bos droeg. En wil ik je zeggen dat ik je lief heb. Ze keek hem met haar trouwe, doordringende zwarte ogen aan en legde toen, alsof het niet anders kon, haar hoofdje tegen zijn borst. Hij liet zijn blik op haar rusten en vroeg zacht, zal het altoos zo tussen ons blijven? Ze leunde met haar hoofd dicht tegen hem aan en ik kuste haar het antwoord van de lippen. Vinden je vader en je moeder het ook goed? Vroeg ze eindelijk. Het is gemakkelijker de dochter van een ketterse barmhartigheid te bewijzen dan haar als een dochter op te nemen. Elzabee, riep hij uit, hoe kun je dat nu van mijn ouders denken? Geen lieve schoondochter kan ik hun op Penzlin brengen. Maar ik moet je vragen of je op mij wilt wachten, ook al duurt het zeer lang. Haar zwarte ogen keken hem bijna verwijtend aan. Ja, zei hij lachend, ik heb nog niet veel geleerd, want overeenkomstig de wens van mijn vader en van mijn eigen verlangen heb ik de laatste jaren veel gereisd en heb ik veel van de wereld gezien en veel wereldwijsheid opgedaan. Maar de wetenschap heb ik laten rusten en nu wil ik met dubbele ijver aan het werk. Als we beiden wat ouder zijn, geeft mijn vader mij een kasteel en dan voer ik je erheen als mijn zonnestraal. Ze moesten afscheid nemen, want George, die een vriend, welke in dienst van de hertog was, had opgezocht, wilde nog diezelfde dag in Rostock terug zijn. Grauwe regenwolken bedekten het firmament. De regenbuien schenen niet te willen ophouden en de windvlagen beukten onbarmhartig het jonge groen. Dat is het beste weer om afscheid te nemen, zei hij, maar het zal geen slecht voorteken zijn voor ons geluk, nietwaar? Nee, luidde haar antwoord, dat ze lachend uitsprak, onze liefde staat onder Gods bescherming. We zijn niet bijgelovig. Bij het portaal reikte zij haar hand. Hij bracht die aan zijn lippen en zei, vaarwel, Elzabee, Rigardes. Over een jaar kom ik terug en dan zullen we, als in de dagen van weleer, jagen en vissen. Dan zal ik je weer door het woud dragen, zoals ik het eens deed op die mooie meidag. Maar die beide jonge mensen dachten er niet aan dat ook hun liefde nog wel eens zwaar beproefd kon worden. Zij nam haar witte jurk op en besteeg de marmeren trappen. Bovengekomen keerde zij zich nog eenmaal om en knikte hem vriendelijk toe en wuifde met zijn hoed. Over een jaar, juicht het in zijn ziel, over een jaar, leef wel, Elzabee Rigardes. Dank u wel voor uw aandacht.